Laat ons goed voor je onderneming zorgen. Groep S, meer dan een sociaal secretariaat.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché vandaag met cabaretier Begijn Le Bleu. Die artiestennaam heeft hij te danken aan het blauwe kapsel waarmee hij als tiener de wereld dacht te veroveren. Als camouflagekleur in de natuur, allesbehalve een goed idee natuurlijk. Dat is nu de plek waar hij het liefste vertoeft, tussen de vogels in het groen. Het perfecte tegengewicht als het hem na een drukke tournee weer eens allemaal te veel wordt. Maar hoe moet het verder? Zijn we de band met de natuur verloren? Hoe helend is de natuur voor de ziektes van deze tijd, zoals depressie en burn-out? En heeft de natuur voordeel gehaald uit onze quarantaine? Dit is Touché met Begijn Le Bleu. Een goede middag.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. For this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Blackbird van de Beatles, een ode aan de merel, maar vooral ook een ode aan... Ja, het gaat eigenlijk over de rassenscheiding in de Verenigde Staten. Paul McCartney gebruikt Blackbird als metafoor voor de zwarte vrouw om haar aan te moedigen. Konden we met deze Black Lives Matter protesten in Amerika en overal in de wereld en vandaag ook trouwens in Brussel niet echt laten liggen, Begijn Le Bleu. Wist je dat daar nog een ander verhaal aan vast zat, aan deze Blackbird van de Beatles?
Ik heb dat ooit eens horen waaien, maar ik heb daar nooit veel aandacht aan besteed. Dus
maar
nee.
Als je luistert...
Ja, klopt,
dan kan je
klopt.
Het perfect wel ook zo begrijpen. Hè?
Take these broken wings and learn to fly. Ja.
Er was trouwens nog een ander verhaal in de schaduw van het heel trieste verhaal van George Floyd over de vogelspotter in het Central Park in New York.
Ik was ook niet op de hoogte. Ik wist wel dat het Blackbirders Week was bij Audubon. Dat is een beetje het natuurpunt van Amerika. Maar blijkbaar is er een man die gestoord werd. Of het is te zeggen, hij vroeg aan een blanke vrouw of zij haar hond aan de leiband wilde doen.
Zij belde de politie.
Ja, en hij werd opgepakt. Ja. Ja, dat is vreemd, hè. Dat is toch heel vreemd. Er is iets los dan.
Ja.
Ik kan er mijn vinger niet op leggen. Ja.
Dat zit in het nieuws vandaag. Black Lives Matter en alle protesten. Daarnet ook in het nieuws over de wolf, hè, in ons land.
Mm-hmm.
Ben jij dan een gelukkig man als jij nieuws over natuur hoort?
Ja, ik vind het wel noodzakelijk. En zeker nu, met die wolf, moeten mensen wel ingelicht worden en op de juiste manier geïnformeerd. Want ja, het zal dan wel kloppen, maar er worden ook heel veel schapen doodgebeten door honden. Meer dan door wolven, bijvoorbeeld. Ja. Er zijn ook veel koeien die sterven aan weggesmeten blikjes van mensen. Ja, zoveel zelfs dat er al acties voor op touw zijn gezet. Dus dat relativeert het verhaal misschien weer wel. En wij zijn natuurlijk ook niet gewend dat een ander dier opeens zo ons wat komt beconcurreren. Hè. Vroeger het ergste wat ons kon overkomen was een mug die ons stak. En nu opeens komt, terwijl in Australië is dat gewoon... Dat is normaal. Hè. Ik bedoel, daar lopen schorpioenen, er lopen levensgevaarlijke slangen.
Wordt daar in het nieuws melding van gemaakt? Want je houdt al een paar jaar een pleidooi voor meer natuurnieuws in het nieuws. Hè? Het weer, dat is niet voldoende voor jou.
Nee. Maar ik vind dat zeker belangrijk om de vinger aan de pols te houden en dat contact te houden met ons milieu, onze leefomgeving. En waar men niks van weet, ja, dan kan men ook niet echt mee zijn in het debat wanneer er bijvoorbeeld op politiek niveau besluiten worden genomen. Want dat gaat toch allemaal over onze hoofden heen. Hoe minder we geïnformeerd worden, hoe makkelijker dat is voor de politiek om bepaalde beslissingen te nemen. Terwijl nu, die informatie komt ons oren uit, maar ik vind dat daar rond de natuur, en in Vlaanderen, ik kijk soms ook naar Nederland en ik merk dat daar iets meer behartigd wordt, denk ik dat dat hoog tijd wordt dat we daar meer van weten. Zodanig dat we daar ook respect voor gaan krijgen en dat natuurbeschermers niet altijd als een soort van freaks worden opgevoerd. En ik heb dat ook nu in de media, ik ben zo blij dat ik veel aandacht heb gekregen rond het boek, maar je merkt ook nog altijd dat journalisten ons een beetje in het speelhoekje drumt van jullie rare jongens, en dat is natuurlijk wel de manier om aandacht te krijgen, maar ook dat moet er op een gegeven moment uitraken. Dat vind ik. Ik vind vogelspotten is een manier om gewoon dat contact te houden met jezelf en met de omgeving. En ik vind als er tijd is om sport te brengen op het nieuws, na elk nieuws, ook in coronatijd, dat bijna Kafkaiaans werd, en ik ben een sportliefhebber, ik bedoel, ik heb een boek geschreven over het wielrennen, maar dat wordt dat toch wel een beetje belachelijk, vind ik.
Maar stel dat jij nu voortaan de natuurexpert van de openbare omroep bent, Begijn Le Bleu, wat zou dan vandaag bijvoorbeeld in het nieuws kunnen zitten?
Wel, de wolf zou erin kunnen zitten, maar, en dat vind ik nog belangrijker, die wolf krijgt natuurlijk nu alle aandacht. Terwijl, dat is een soort die een groot draagvlak heeft. Mensen vinden dat de max, een wolf. Maar die biodiversiteit gaat over meer dan alleen maar dat, weet je. Het gaat ook over die insectjes, die het zeer slecht doen. 75% daling van insecten in Duitsland, een onderzoek. Het gaat ook over die vlindertjes die overvliegen, die grotere bio-indicatoren zijn uiteindelijk dan, een wolf.
Komt dat? Dat insecten verdwijnen?
Want
dat moet jij dan uitleggen natuurlijk.
Ja, de leefomgeving is niet goed. Hè? En in de eerste, dan moet je ook kijken naar de vegetatie. Dan moet je ook kijken, hoe komt dat? En nu raak je iets heel kwetsbaars aan, want nu ga ik beginnen over landbouw. Het gebruik van pesticiden, het gebruik van insecticiden. Dat doet daar allemaal geen deugd aan. Hè? Insecten krijgen een cocktail binnen. Vogels dan ook, hè? Want veel vogels eten rupsen, zeker tijdens de broedtijd.
Ja, dat is vergiftigde rupsen dan en sterven daaraan.
Ja, ik hoorde gisteren iemand iets zeggen over illegale onkruidverdelgers. Ja, en dan legale onkruidverdelgers, dat vind ik zo grappig eigenlijk. En ik ben al in dat stadium geraakt, dat wanneer ik mensen zie gieten met vergif, dat ik denk van, maar mens, wat doe jij nu? Wij moeten terug leren kijken naar groen.
Dat gebeurt, heeft allicht ook veel te maken met onwetendheid van de mensen. Hè? Ze weten niet wat die pesticides allemaal teweeg brengen.
Ja, en de manier waarop je dat communiceert is ook heel, heel belangrijk. Hè? Dirk Drolans is iemand die ik enorm respecteer en daar zit een activist in. Maar tezelfde tijd moeten wij daar voorzichtig mee zijn, omdat, en dan zeker wij, en met Grauwe Gors bijvoorbeeld, die werkgroep, wij gaan dan naar die landbouwgebieden, maar dat is niet van ons, hè. weet je, dat is van de landbouwer, soms generaties lang. Dus ik kan mij ook voorstellen dat die mensen denken van, ah, ze zijn er, met de stenen tafelen, met de 10 geboden op. Dus die communicatie, wij zitten vaak met dogma's in onze kop. En wij zeggen van, kijk eens, dit zijn de dogma's. En dat dat niet op vreugde en jolijt wordt onthaald, dat snap ik wel. Dus de manier van communiceren, daar moet dringend iets aan gebeuren. En een van die vormen is effectief de media die daar gelukkig meer op springt. En gelukkig, hè, want je hebt Jan Rots met de slimste vogelgids, je hebt Agnès Wenier. Er zijn een aantal mensen die opstaan en daarmee beginnen. En dat is een mooi begin. Maar er is echt heel veel werk in de media. Nederland heeft vroege vogels, waar je constant wordt ingegaan op vlindertjes, maar ook maaibeheer. Van alles kan als vorm. Gisteren in Interne Keuken Radio 1 ging het over pissebedden en ik hoorde de reacties. Mensen, maar jongens, dat is toch interessant? Natuurlijk is dat interessant. Iemand is in mijn tuin komen nachtvlinders vangen met 70 verschillende soorten in mijn tuin. 70! En hij zei, ja, het valt een beetje tegen. Wij hebben daar geen weet van gewoon. Ik ook niet. Hè. En zijn boodschap was ook van ja, je bent met vogels bezig en dat heeft een groot draagvlak, net als de wolf. Maar in wezen, zoals iemand ooit zei tegen mij, van als je iets wil weten over vogels, moet je eerst je planten kennen.
Ah ja.
Ja, en dat is de breedte. Daar gaat het over. Het gaat over hoe gezond is die bodem. En dan spruit daar alles wel uit. Ja. En media heeft daar een belangrijke rol in. Ja.
Iets wat ik uit jouw boek ook heb. Elk jaar worden in Vlaanderen 5 miljoen dieren het slachtoffer van verkeersagressie. Oh. Jij noemt het verkeersagressie.
Ja.
Maar 5 miljoen dieren sterven doordat ze worden aangereden door een auto.
Dat is bizar, hè?
En dan heb je het over...
Deze week heb ik eventjes denken een randzuil langs de kant van de weg gezien. Een grote bonte specht. Ik zie veel vossen. Ik zie das. Alles eigenlijk, alles. Maar ik maak ook slachtoffers. Hè. Ik heb een auto, dus ja, ik ontkom ook die, ik ontspring die dans niet. Mm-hmm. Maar dat is zo een beetje een omgekeerde wereld geworden, waarvan dat ik vind, je mag daar op zijn minst een vraag over stellen, vind ik. De wereld moet niet veranderen voor mijn part, maar de vraag beginnen stellen kan al leiden tot iets. En de vraag is van, zijn wij hier nu niet een beetje zot aan het worden? Jammer, die autobanen, dat is voor auto's. Ja, jammer, wij positioneren ons zodanig als hoogste goed dat alles maar moet wijken voor wie dat wij zijn en wat dat wij doen. En dat vind ik verkeerd. Hè? Ik heb ooit eens iemand terecht horen zeggen, hier worden appartementen gebouwd, ergens vlakbij natuurgebied. Ja, die appartementsgebouwen kosten meer omdat het uitzicht ook zo mooi is van de natuur. Zou de natuur niet op de een of andere manier daar iets van terug kunnen krijgen? Financieel bijvoorbeeld, zodanig dat daar naar beheer of naar weet ik veel wat iets kan ingestoken worden. Dat zijn vragen waarvan dat economen of in ons kapitalistisch systeem niet meer wordt over nagedacht. Het moet opbrengen. Maar ik vind dat normaal. En wat dat ik ook wil zeggen is dat, en dat heb ik ooit een natuurfilosoof horen zeggen in Nederland, een boom, kan die nog boom zijn bijvoorbeeld? Ja, wij zien boom als nutswaarde, met veel nutswaarde. Die kan omgekapt worden, die kan voor onze schaduw zorgen, die kan zelfs in een schilderij voorkomen bij ons. Ja, maar een boom is ook een boom. Hè. En ik ga die niet knuffelen. Hè. Ik ben niet de softe type die zo redeneert. Maar die boom is wel nodig en die boom die heeft ook een leven. Ik weet dat in mijn geloof, in mijn wetenschap, marcheert dat wel zo eigenlijk. Dat heeft zijn nut. Een boom herbergt een biodiversiteit waar wij geen weet van hebben. En ik kwam tot de constatatie bijvoorbeeld deze week met die motten en die nachtvlinders.
Comme le gros. Hyksar ringen för den bråkna. Rakt från min ödre.
Bleu, als het aan jou lag, mag dit soort muziek ook iets vaker op de radio. Dit is Noorse neofolk, noemen ze het, van Vardruna. Gra.
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 Ja, gra.
Gra.
Ja.
Weet je ook wat het betekent?
Grauw. Grauw. En eigenlijk, of de grauwe. Is het, hij heeft het over een wolf.
Aha,
hij gebruikt eigenlijk een beetje dezelfde manier waarop dat de Edda is opgebouwd. De Edda is en die gebruiken heel veel metaforen. En hij zet die traditie een beetje voort. Dus de grauwe gaat over de wolf. Ja. Ja.
Ben jij gevoelig voor metaforen, voor dat soort...
Symboliek.
Symboliek, ja.
Ja. Ik ben lang op zoek geweest naar... Ik heb zo'n moment gehad, zeker als ik met die zen-tradities bezig was, waarop dat zo alles van betekenis verdwijnt eigenlijk. En dat vind ik wel lastig aan dat soort zaken, dat... De symboliek verdwijnt een beetje. Je kan, terwijl de invulling van bepaalde symbolen wel degelijk er mogen zijn. En dat vind ik, een rijkdom. Dat heb ik nu ontdekt. Nagenoeg alles heeft een bepaalde waarde in zich. Een bepaalde symboliek. En ik heb dat vooral met voorwerpen uit de natuur. Een kei, een veer. Ik verzamel schedels die ik niet los kan laten, omdat ik ze dan inderdaad langs de kant van de weg vind. Waar ik denk dan, oh, zo schoon. De opbouw van dat soort... Eigenlijk kadert dat binnen. Dat is een strekking, ze noemen dat animisme. Mm-hmm. Waarbij dat natuurfenomenen, maar ook voorwerpen, dieren, planten, waarvan dat ze zeggen, die hebben een ziel. Nu, dat vind ik heel abstract en een beetje nietszeggend zo. Ik noem dat liever, ze dragen een verhaal met zich mee. En dat is wel zo. Dat is, sommige voorwerpen zijn zo knap opgebouwd dat die, ja, die zijn afkomstig van iets of van iemand. Pak nu een veer, dan weet je gewoon. Ik heb onlangs veren gevonden ergens bij een nest van een kiekendief. Ja, dan weet je, daar zit een verhaal achter. Hè. Hoe zijn die veren daar geraakt? Dat is waarschijnlijk door een broedgeval van een vrouw. Ja, je kunt daarop mediteren, met andere woorden. Ja.
Spreekt hier ook een beetje de godsdienstleraar?
Eigenlijk wel. Ik ben eigenlijk constant mijn tenen aan het krullen in mijn schoenen om niet als een belerende monnik over te komen. Maar ik vrees dat het is gedaan. Ik denk dat het gebeurd is.
Ben je geweest, hè? Je bent godsdienstleraar geweest.
Ja, dat klopt.
Vertelde
wel,
je dit soort dingen aan de klas?
Ja, toch. Ja, ook. Ook. Maar ik moest vooral ook natuurlijk de doelstellingen naleven.
Ja.
Een van de doelstellingen was de heilige drievuldigheid uitleggen. Dat is het moment waarop ik het licht zag, moet ik zeggen. Ik dacht bij mezelf, wat sta ik hier in godsnaam uit te leggen? Ik snap daar zelf geen snars van. En ik ben eigenlijk een beetje doorgegroeid. Ik snap nog wel de symboliek van de kerk. En ik snap nog wel de rituelen. Ik begrijp waarom er rituelen zijn. Ik begrijp wel dat er symboliek is. Ik vind zelfs dat dat nu te weinig is. Ik hou van rituelen. Dat geeft echt een bepaalde betekenis aan uw leven. Hè. Met nieuwjaar hebben wij met heel de familie bijvoorbeeld de kerststronk vervangen door een stuk hout dat we hadden. Een stuk wilgenhout. En daar hebben we gaten in geboord. En dan hebben we een wens in die gaten gestoken. En dan opgebrand en die as uitgestrooid. Dat is natuurlijk een heel complex ritueel, wat dat vroeger wel in heidense middens de gewoonte was.
Ja.
En dat is een ritueel dat eigenlijk gewoon een ander ritueel vervangt. Dus het zou net zo goed in de katholieke kerk kunnen voorkomen, dus wat dat betreft. Maar toch staat het, vind ik, een pak dichter bij ons.
Ja. En toch zijn we het ook helemaal kwijtgespeeld, hè? Want dat soort natuurrituelen, dat kennen we niet meer echt.
Nee, en het
Terwijl het eigenlijk zeer helend ook is, blijkt dat de mens dat contact met de natuur ook echt wel nodig heeft om geestelijk gezond te blijven.
Ja, ja, voor mij gaat dat ver, hè. Ik bedoel, ik heb als een varken zitten vroeten in de bosgrond ergens om er rond te snuiven.
Maar ook echt om jezelf gezond te houden, geestelijk gezond dan?
Ja, dat is echt gronden, hè. Dat is letterlijk gronden gewoon. Ook gewoon weten wat er in die vierkante meter grond zit. Pure kennis. Dat is zo een mengeling van alles. Dat is zo van, wat zit er hier nu eigenlijk? Een keer kijken. En ik kan ruiken, hoe ruikt dat? En beginnen snuisteren in een bakje en een potje doen en dan determineren. Dus dat komt daar ook bij kijken. Maar ja, zo extreem moet het allemaal niet gaan. Hè. Vogelspotten is al meer dan genoeg. Of vogeltjes horen fluiten. En nogmaals, ik ben voorzichtig met daar zo'n extremiteiten in over te gaan. Maar dat soort rituelen die je heidens kunt noemen, dat was eeuwen onze godsdienst. Hè. Dat was eeuwen wat dat we deden. En de Rooms-Katholiek is daarbij gekomen. En dat was gedaan. En ik ben die niet hier op de schop aan het nemen. Want daar zitten, er zijn gewoon fantastische dingen. Maar opeens werd Jezus aan het kruis eerbiedigd. En niet meer verschillen. Het polytheïsme bijvoorbeeld. Hè. Nu is het monotheïsme. Vroeger was het polytheïsme. Wat al voor mij veel gezonder is. Als u focussen op zo één ding. Dat is een lange filosofische debat eigenlijk, wat je hierover kunt.
Maar neem de natuur weg uit jouw leven en het gaat niet goed, hè, met Begijn Le Bleu.
Dan word ik toch wel onrustig, ja. Maar dat komt omdat ik inderdaad ook wel heel rap geprikkeld ben. En voor
hoe
mij
zou je dat omschrijven? Als je zegt, ik ben snel geprikkeld. Wat gebeurt er dan met jou?
Ik word gestresseerd, ik word zenuwachtig. Als dat echt de spuigaten uitloopt, is dat angstig zijn, is dat... vooral dat angstig, dat zenuwachtig zijn, dat zit mij wel dwars soms. En ook omdat het vaak druk is in ons huishouden, hebben wij soms coronatijden, hebben wij allemaal wel eens tijd en nood aan ons eigen eiland. Ik pak de fiets om 5:30, 6:00 en ik fiets. En die fysieke tocht alleen al, van een keer goed door te trekken op je fiets, dat doet al deugd. En onderweg voel ik dat ik stilletjes aan smelt gewoon. Die prikkels worden veel minder. En ik laat mij ook leiden door de geluiden die ik dan hoor. Eigenlijk is dat gewoon een soort van, ze noemen dat mindfulness, maar dat is gewoon vogelspotten. Dus dat is, je hoort die vogels en dan begin ik al, boomklever, dat zit daar. En als ik het niet hoor, begint er zo'n beetje de schattenjacht. Wat voor vogel zou dat zijn? En dan, na een uur of drie ben ik weer zo'n beetje op mijn niveau.
Maar als je dat niet zou doen, is dan het gevaar groot dat jij een burn-out zou krijgen, in een depressie zou geraken? Kan je zeggen dat echt jouw medicijn is?
Ik vind dat zo een beetje foemp om meelijwekkend te doen. Maar ik denk het wel. Ik heb dat nodig. Ik heb dat echt nodig. Ja, dat is helend dan zeker. Gronden, dat is echt wel nodig voor mij.
Want dat zeggen ze, cultiver votre jardin, dat is... een deel van jouw geestelijke gezondheid en dat zijn we kwijtgespeeld.
Ja.
De finale van de ouverture 1812 van Piotr Tchaïkovski. Ja, ik moest het laten knallen tot het einde natuurlijk. Begijn Le Bleu, waarom wou je dit laten horen?
Ja, dat is het nummer, als ik dat speel, dan denk ik aan mijn schoonvader. Dat heet 1812 van Tchaïkovski. En hij had dat al op LP, maar ik had een versie met echte kanonnen.
Dit waren pauken, hè?
Dit waren pauken, ja. Denk ik, ja. En dat knalde gigantisch. En hij zei, laat me dat eens horen. En hij heeft heel goede speakers. En daar heeft hij dat ook echt laten op knallen. Hij vond dat geweldig. Ook dat je het koper zo hoorde in die blazers allemaal. Dat vond hij fantastisch. En ja, op die manier is dat ook wel iets dat altijd bij mij gebleven is. Dat, 1812, dat is mijn schoonvader. Ik vond het wel bizar een beetje toen ik iemand klassiek geschoold liet weten van dat is. En die zei, oh, dat is het. Charles Tchaïkovski vond dat niet mooi. Het is walgelijk. Maar ja, ik heb zoiets van. En je hoort dus ook, alle registers worden opengetrokken. Maar dat doet wel eens deugd, vind ik zo'n keer gewoon.
En wat zegt dit over jouw schoonvader, dat hij dit fantastisch vond?
Ja, een enorme muziekliefhebber was. Mm-hmm. Een enorme genieter van het leven. Heel bescheiden op de achtergrond. Slim. Was heel slim. Was heel intelligent. Maar een van de momenten die ik ook nooit zal vergeten was, ik heb ooit grote speakers op de kop kunnen tikken. En ik liet dat zien aan mijn schoonvader, want die heeft er verstand van. Hij zei van, die moeten kopen. Wij s'avonds met z'n tweeën naar dat winkeltje om die speakers. En dan die speakers aansluiten. En ik heb zo'n werkkot. En dan echt de meest hilarische deuntjes opzetten waar het de grootste bas in zat. Om die, hij noemde dat woefers en blaffers. Dat zijn woefers en blaffers. En dan hoorde dat effect heel goed. Hè. En dan ja, toch wel een paar uur in de zetel blijven zitten om die boxen uit te testen. En soms, ja, dat is hetgeen wat ik het leukste vond. Dus, ja, kom een keer, Tim, ik heb hier iets gekocht, hè. Hoort eens. Ja, dat is fantastisch, fantastisch.
Mis je hem?
Ja, we missen hem allemaal. Ja. Hij verjaarde normaal gezien gisteren, dus dat was ook weer zo'n beetje een herdenkingsdag. Het is onwezenlijk dat hij er plotseling niet meer is. En het is raar. Het is ook zo wat het eerste verlies in ons leven. En dat is toch lastig. Waar is die? Dat is eigenlijk de grote vraag. Een vrij eenvoudige vraag, maar waar is die nu? En dan denk ik dat die daar is in onze daden en in de spirit die we aan de dag leggen. Mm-hmm. Niet dat we geen verdriet mogen hebben, want ik denk dat hij daar vooral bang voor was dat wij verdriet zouden hebben. En dat mag je wel, vind ik. Dat is zo. Je voelt de verantwoordelijkheden verschuiven.
Ja,
wij zijn eind de 40, mijn vrouw en ik. En je voelt van, oké, geef het maar over. Hè. maar... Alles gaat goed. Ik denk dat we er als familie sterker uitgekomen zijn.
Want maak je je ook zorgen over het ouder worden van je eigen ouders?
Ongetwijfeld, hè. Ongetwijfeld. Ze zijn kwik. Mijn vader, zeker. Wat die allemaal nog doet. Mijn moeder sukkelt wat met haar knie, de typische problemen zo. Mijn zus woont nog bij hen thuis. Het is 50er, ze zal dat niet graag horen. Ze plaagt mij daar soms mee van, ja jongen, het is weer zover. Maar,
en hoe komt dat?
Mijn zus die heeft een beperking. En dat is, die heeft een spierdystrofie, dat is een aandoening. Schouders, bovenarmen, heup, benen. Zij zit in een rolstoel. En mijn ouders hebben er eigenlijk voor gekozen. En uiteindelijk mijn zus ook, hè, als je op een bepaalde leeftijd komt, om thuis verzorgd te worden en te blijven. Ja. Dus daar zit soms zeker de bezorgdheid van alle partijen van hoe gaat dit evolueren? Want de evolutie is dat je merkt dat je door de jaren heen, of zij door de jaren heen, een aantal dingen moeilijker kan. Bad bijvoorbeeld. Dus je voelt dat de omgeving zich meer en meer afstemt op haar mogelijkheden. En dat daar vragen bij komen, dat is normaal. Hè? Ik bedoel, mijn ouders staan 's nachts op. Ja, voilà. Maar dat is een keuze geweest. Van wij weten of het lukt ons goed. En dat gaat ook nu nog goed. Maar wel met vraagtekens bij. Mm.
Mm. Waar maak je het meeste zorgen over?
Ja, uiteindelijk toch wel die serieuze vraag van wat als mijn ouders er niet meer zijn? Want ik weet ook, als zij moet opgenomen worden in een instelling, dan gaat zij water bij de wijn moeten doen. Dat weten wij allemaal. Ook al zijn die zorgcentra natuurlijk zo goed mogelijk geëquipeerd en probeert men zo goed mogelijk uw best te doen, dat blijft toch uw zus of dat blijft toch zeker en vast uw kind waar je eigenlijk het beste van... waar je het beste voor wilt gewoon. En je weet ook dat zij dat kunnen eigenlijk. Elk bochtje in huis weet zij te liggen, weten zij. Dat is een soort automatisme, die zijn afgesteld op elkaar. Maar ja, dan raak je ook wel een beetje afhankelijk van een situatie waarvan je denkt, ik hoop dat dit houdbaar blijft. En dan moet je bespreken van, dit zou ook wel eens niet meer houdbaar zijn. En dat zijn moeilijke discussies. Ja. Discussies, gesprekken.
Ja. Jij bent de enige broer. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Hoe verantwoordelijk voel jij je?
Ja, ik heb natuurlijk een heel onregelmatig leven. En ik heb een gezin. Dus huisje, boompje, beestje is om de hoek komen kijken. Bij mijn zus niet. Had evengoed ook zo kunnen. En dan voel ik toch wel soms iets knagen. Dan voel ik wel ik ben verantwoordelijk. En in hoeverre ben ik verantwoordelijk? En ik denk dat broers en zussen dat wel ervaren. Broers en zussen van iemand met een beperking wel ervaren. En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld Peter geworden ben van VZW Bijs. Dat is... Een VZW waar 9 kinderen worden opgevangen. Die ouders hebben besloten om niet langer meer op de wachtlijst te staan voor een kind de juiste verzorging te geven. Maar die hebben zelf een huis uit de grond gestampt. Dat heeft enorm veel energie, dat heeft enorm veel know-how ook gekend naar dossiers toe en zo. Maar zij hebben dat gedaan. En dat is eigenlijk niet de meest, hoe moet je dat zeggen, eenvoudige oplossing, omdat een van die ouders, dat is Tom Steels, die zei ook tegen mij van nu, het huis stond er en hij zei nu begint het eigenlijk nog maar, want nu moeten wij blijven alert zijn om uiteindelijk geld te krijgen, want daar komt het op neer, en je kan niet de rest van je leven wafelen blijven verkopen. Uh-huh. Hè? Dus maar ze doen dat allemaal voor hun kind, maar ik denk ook dat ze dat doen omwille van de broers en de zussen, dat zij weten van, dit moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden. En daarom draag ik dat project zo'n warm hart toe.
Die optie was er allicht niet voor jouw ouders en jouw zus. Het is ook een nieuwe generatie,
ja, absoluut.
Dat soort initiatieven nu...
Absoluut. Maar je moet ook kijken naar de levensloop, hoe dat gegaan is. Hè. Mijn zus heeft heel lang op internaat gezeten. Tegen de zin van de ouders, uiteindelijk. Maar dat was toen de oplossing. Hè. En dan spreek ik echt over de jaren 70, 80. Hè. Dus gelukkig is er veel veranderd. Maar mijn zus heeft daar ook zo... Die is dat moe, dat soort revalidatiecentra. En zit misschien ook nog met het beeld van dat soort zaken in haar hoofd. Maar die komt echt uit een... Weet je, mijn moeder is heel punctueel wat haar kinderen betreft. Gelukkig maar. Maar wanneer dat zij dan toen ergens kwam en zij vond dat dat of dat niet in orde was... Ja man, dan... Ik heb mijn moeder niet veel boos gezien, maar toen wel hoor. Dan was dat van, en hoe komt dat dit niet in orde? Hoe komt dat niet in orde? Dus ik was heel streng en kritisch. Gelukkig maar. En ja, dan besef je van, ik kan daar wel beter voor zorgen als ik zie dat ik hier een hele week zo zit. Dus onderzoek enzovoort, dat is allemaal gebeurd. Maar je voelt wel dat de wilskracht daalt om daar constant tegenin te gaan. Want iemand met een beperking, daar heb ik het ooit met William Boeva ook over gehad, iemand met een beperking, dat is heel raar, maar mentaal moet hij eigenlijk niet sterk staan, hij moet supersterk staan. Om constant die aandacht te vestigen op, hey, ik heb een beperking. En om dan niet als slachtoffer over te komen en als een zeur. Een moeilijk straatje waar je in zit.
Ja. Heb jij je schuldig gevoeld dat jij gezond bent en zij niet?
Ik heb me wel de vraag gesteld. Ja, maar...
Hoe komt dat, dat zij niet gezond is?
Ja, ja, absoluut. Nu, dat is een erfelijke kwestie. Hè. Dat is ook uitgeplozen en ik ben geen drager van het gen. En nog meer, denk ik, mijn ouders. Mijn ouders, denk ik, dat ze zeker de vraag in zich hebben. En dat speelt en dat mag je niet onderschatten, denk ik. Maar ja, ik ook. Maar ik heb, denk ik, de wilskracht om... Ik weet dat ik stop met de in actie te schieten als ik daarbij blijf stilstaan. Dat heeft geen enkele zin. Niks, 0,0. Dus ja, mijn pad is soms gewoon rechtdoor. Dat is wel een beetje mijn karakter. En ja, daar ga ik ook rechtdoor. Ja.
Mm-hmm. Heeft zij ook wat aan de natuur, aan het vogelspotten?
Ik denk dat zij onbewust wel veel bezig is met de natuur. Zij is heel creatief en ze is voortdurend bezig in het circuit waarin dat zij dingen maakt. Heeft ze aanzien. Dat gaat dan over het circuit van teddyberen bijvoorbeeld en sieraden maken. En ik zie daar voortdurend natuurelementen in voorkomen. Maar dat is iets dat wij ingelepeld hebben gekregen van thuis uit. Dus, ze zit ook vlak bij de tuin met haar tafel, werktafel, waar ze voortdurend creatief is. Dus ik denk wel dat dat iets is wat haar beïnvloedt. Ah, ja.
En kan ze lachen met jouw moppen?
Ze is mijn grootste fan, denk ik. Ja, 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 absoluut. Maar iedereen, hè, thuis. Is,
Wat heeft dat er iets mee te maken dat jij in toch niet zo makkelijk gezin bent opgegroeid, dat je de humor hebt kunnen gebruiken?
Ja, humor is een belangrijk aspect. Er wordt gelachen, er wordt ook veel gerelativeerd, ook rond de beperking van mijn zus. Ik ben er eigenlijk pas over beginnen nadenken toen jij de vraag stelde via mail. Ik dacht van, ja, ben ik. Want onbewust gaat alles goed, maar misschien heb ik bewust wat aandacht tekort gekregen. En probeer ik dat wat te compenseren op een podium. Nu, ik denk dat ik mijn aandacht genoeg heb gehad, moet ik toegeven. Het is een balans.
Mothership will take you on higher. world you're living is not a place for someone like you. Come on, let us take you home. We have come before you, and we're coming in peace. Mothership will take you on higher, higher. This world you're living is not a place for someone like you. Come on, let us take you home.
Prachtig nummer is dit van Aurora. A Different Kind of Human. Het staat ook op jouw Spotify-lijst, hè? Want je hebt een eigen Spotify-lijst, Begin Le Bleu. Waarom wou je dit laten horen?
Oh, mijn dochters vinden Aurora geweldig. Dat is ook een Noorse zangeres trouwens. En dat klopt eigenlijk wel. Het verhaal gaat over buitenaards leven dan naar de aarde. Zo interpreteer ik het. Buitenaards leven komt naar de aarde en een van die wezens pakt iemand op en die zegt van, jij bent eigenlijk te gevoelig om hier te zijn. Kom, wij nemen u mee. We come in peace. We komen hier met alle goede bedoelingen. We gaan u meenemen, want jij bent eigenlijk een beetje te gevoelig. Zo voel ik dat ook aan bij mijn dochters en mijn vrouw. Zo van, soms wilde die zo wel een... Ja, kooi is een slecht woord, maar je wilt die wel naar een plaats brengen waar dat ze allemaal veilig zijn. Ja. En dat is er altijd nummer wel uit, vind ik. Ja.
En wat hebben jullie met Noorwegen, want er is wel wat Noorse muziek gepasseerd, hè?
We hebben een aantal jaren zijn we veel naar Denemarken geweest. En daar hebben we fantastische tijden beleefd. Ook wat vogelspotten trouwens. Mm-hmm. maar onze volgende stap zou Noorwegen worden. Bergen. We hadden dat allemaal gepland, maar ja, corona stikt daar nu een stokje voor.
Voorlopig kan het waarschijnlijk niet, hè? Het is nog niet zeker.
Dus ja, wij zijn wel Noorderlingen wat dat betreft. En voilà. Vandaar dat we ook wel geïnspireerd raken door die muziek. Ja.
Ja. Volgende zomer word jij 50, hè?
Mm-hmm. Uh-huh. Dank u.
Wat ga je daarmee doen?
Eigenlijk nog niet over nagedacht. Ik ben niet zo'n feestjesman.
Geen feestjesman?
Nee.
Niet te veel mensen over de vloer.
Ja, ik vind het wel fijn als ze komen aanwaaien. Dat vind ik wel leuk. Maar zet u dan en neem de dingen zoals ze zijn gewoon. Ik ga niet speciaal mijn kot kussen of...
Word je zelf wel eens uitgenodigd op feestjes?
Wel, ik denk dat dat wederkerig is, dat dat dan ook niet zoveel gebeurt. Hè? Ja.
Vind je dat erg?
Ja, ik vind dat wel niet zo'n mooie trek van mij. Dat ik sociaal gezien een beetje achterop een hink. En dat is nog proper uitgedrukt. Ik zie soms geboortekaartjes binnenkomen. En ik denk, ik ga kaartjes sturen. En dan doe ik dat niet. Dat sleept dan aan. En dan zit ik op mijn eiland, vermoed ik. Ik zit op mijn eiland van mijn eigen gedachten en creaties. En ik heb daar ooit heel lang geleden met Sabine Appelmans is iets over gezegd. En Sabine Appelmans had toen een kind en die zei van... Ik weet niet of dat... Sabine zei van, ja, ik ben altijd gewend dat de aandacht naar mij kwam. En nu komt dat naar dat kind. En ze zei, dat is voor mij echt een oefening gewoon. En mijn dingetjes zijn allemaal mijn creaties, want mijn hoofd staat niet stil. En dan bouw ik daar iets rond en dan ben ik daar zo gefocust mee bezig dat ik de rest uit het oog verlies. En dat is voor mij zo'n moeilijke oefening om terug op aarde te komen.
Het mooiste cadeau dat jouw vrouw je kan doen voor je verjaardag is je alleen loslaten in de natuur en zien of je 's avonds thuis komt. Er zal wel een taart klaarstaan.
Ja. Ja,
mag toch ook, hè?
Ja, dat mag absoluut. Maar zij weet dat ook, hè. En dat is ook gebeurd. Dat is ook een verhaal dat in het boek staat, trouwens. Mm-hmm. Ja, maar als je dat ook krijgt als cadeau, dan weet je ook van, ja, die snapt mij en die weet ook gewoon... Ja, dat is ook wel wat liefde. Dat is liefde, vind ik. Die weet dat. Dus opstaan, het is uw verjaardag vandaag. Dat was in Zwitserland in de Alpen. Hier is uw rugzak, hier zijn uw schoenen.
Mag dat je weg bent.
Geweldig, toch? Ja. En dan thuiskomen en dan... Ik had toen een steenarend gezien, dat weet ik nog, en een thuiskomen. En was het leuk, papa? En dan staat er taart en jezus. Ja.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Welke boodschap? Wat moet, dat moet.
Ja? Ja? Het is van moeten.
Soms moeten er dingen gebeuren waar je totaal geen zin in hebt. Daar ben ik heel slecht in. Ik wil eigenlijk soms voortdurend mijn zin doen, maar dat kan niet. En dat is
maar
wel
kijk een... ook wat meer naar buiten, naar de natuur.
Ja, ja, ja. Ja.
Wat
wel, ja,
daar gebeurt.
Dat is toch wel iets wat ik meer werk van wil maken, op een positieve manier misschien. Maar dat er toch meer sensibilisering, dat er meer realisatie komt rond hoe waardevol dat die dingen zijn die in de natuur voorkomen en er zijn gewoon. Dat, leer kijken, leer luisteren, voelen, ruiken, doen.
En als we een dood vogeltje vinden, moeten we dat dan echt in onze diepvries steken?
Maar bel eerst dan naar mij en steek het dan in uw diepvries.
Jij hebt een diepvries vol dode vogeltjes.
Ja, 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 ja. Vogeltjes waarvan ik ze eigenlijk te mooi vind om ze langs de kant van de weg te laten liggen.
Die je ook ritueel hebt schoongemaakt en in een plastic zakje, denk ik dan, gestopt?
Ja. Eerst een krantenpapier wikkelen en dan in een plastic zak. En dan in een... Ik heb een speciaal diepvriesje, hè. Want ik mocht niet meer tussen de soepgroenten liggen. ik gebruik ze ook als educatief materiaal bij wandelingen voor kinderen. En die vinden dat geweldig gewoon om te voelen. En
Begijn Le Bleu, ik heb nog een nummer van Brian Eno. Niet echt een vrolijke noot. Nee. Bone Bomb,
ja.
Gaat over?
Dat gaat over een zelfmoordterroriste. En Bone Bomb is een gedicht. Het is uiteindelijk is een zelfmoordterrorist zelf ook een bom van splinters door het gebeente.
My body. So thin. So tired. Beaten 4 years. Plowshare 2. Bomb. So hard. Bone bomb. Bone bomb. Bone bomb. My town, so dusty, so dry, buildings pushed over, lives heaped together. Young girls dreaming of beautiful deaths. Pop star pictures above their beds.
Wat een bijzonder nummer toch ook, hè? Brian Eno en Bone Bomb. Begijn Le Bleu, ik wil jou heel hartelijk danken voor het fijne gesprek. Alle info is zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je je ook abonneren op de podcast en op de Touché Spotify-lijst. Volgende week ontvang ik hier een kind van de Holocaust en dat is Arthur Langerman.